gebruikt worden en maar één doel hebben: te doden. Sluwe monsters zijn het, net als de eerste slang in het paradijs. Ze bijten en spuiten een dodelijk gif. Overal vallen mensen neer, schreeuwend van de pijn. Stuiptrekkend totdat ze levenloos blijven liggen. Kinderen, vaders, moeders, bejaarden worden gedood door de slangen. En ze roepen het uit: Mozes, help ons. God, vergeef ons, schreeuwen ze. We hebben gezondigd, want we hebben de Heere verwijten gemaakt. We zijn ondankbaar geweest. Mozes knielt neer en smeekt God om genade. Genade voor het volk. Voor God zijn berouw en gebed om genade genoeg om een mens te redden. Wist u dat, luisteraar? Laat een slang maken, zo zegt de Heere tot Mozes, en bevestigt die op een staak. En iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, die blijft in leven. De mensenzoon is als de slang die Mozes omhoog moest houden in de woestijn. Zo zei Jezus. Een mooie vergelijking die Nicodemus als orthodoxe Jood onmiddellijk moet hebben begrepen. Treffender kon Jezus zijn komst naar de aarde niet uitleggen. Maar het is de vraag of Nicodemus begreep dat het ging om Gods ultieme afrekening met de oerzonde van de kennis van goed en kwaad. De duivelse verlangen om net als God te willen zijn. Jezus werd de slang. Door de Heilige Geest, luisteraars, mogen wij nu weten dat de slang verhoogd moest worden. En dat Jezus dezelfde functie vervulde als de koperen slang in de woestijn. De slang vertegenwoordigt de zonde, de oorzaak van de verwijdering van de mens uit het paradijs, op grote afstand van de heilige God, die geen zonde duldt. Als Jezus zegt dat hij als de slang in de woestijn verhoogd moet worden, dan vallen twee woordjes op zijn plaats: als en moet. Jezus werd als de slang. Hij werd tot zonde gemaakt, terwijl hij zelf geen zonde kende. En ten tweede moest hij de weg gaan, hoezeer het ook hem beangstigde. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Jezus rechtvaardig voor God konden worden. Zo zegt 2 Korinthe 5, vers 21. Er is maar één mens in de hele geschiedenis van de mensheid die nooit geweten werd door de slang en nooit vergiftigd werd door de zonde. En die mens is Jezus, de Zoon van God. En toch koos God ervoor om hem als de slang te maken. Ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad. Bij het volk veracht, profeteerde David in Psalm 22. En Jesaja profeteerde over hem, maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord en om onze wandaden werd hij gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Maar de Heere wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, voor onze schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heere wilde. Ja, de Heere wilde ons bevrijden. De Heere wilde ons redden. De Heere wilde ons genezen. Ons vernieuwen, halleluja, door zijn kracht.
Oh.
Ja, Heer, u bent mijn schild, u bent mijn hulp, u bent mijn redder in de nood. U bent degene die over mij waakt. En luisteraars, ik heb gezegd, ten slotte slaagde de Heer erin wat hij wilde doen, namelijk ons verlossen. En tot slot, in Hebreeën 12, vers 2 lezen we dat. Zegt de Heer tot ons, vestig je blik dan op hem, de grondlegger en voltooier van je geloof. Jezus werd zelf een en al zonde voor ons en hij stierf als een zondaar, zonder dat hij ooit gezondigd had. God brak hem, maakt hem ziek, zo zegt Jesaja. Dit lijden was onmenselijk en onbeschrijfelijk groot. Het was niet alleen de kruisiging, de marteling en de fysieke pijn. Het was de zonde die hem deed uitschreeuwen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toch was dit het plan al in het paradijs, waardoor God zelf bedacht was. En wat de Heer wilde, slaagde, zegt Jesaja. Zijn striemen brachten ons genezing. Wie opziet naar de goddelijke slang op de staak en gelooft dat hij uit liefde zijn leven gaf voor onze zonde, die mag eeuwig blijven leven. Ja, geen wonder dat dit vers uit Hebreeën 12, vers 2 dan ons zo treft. Vestigt je blik op hem, de grondlegger en voltooier van je geloof. Luisteraar, bent u misschien gebeten door die slang? Kijk dan naar Jezus, de enige die het gif van de zonde onsmakelijk en onschadelijk kan maken. Die het werkelijke gif, de onsmakelijke gif van de zonde, de vuile, vunzige, rottige zonde die ons leven bederft, ons daarvan kan redden. Is dat geen wonder? Jezus wil uw redder zijn. Hij kan u werkelijk verlossen als u tot hem komt. Hij alleen is in staat. En dat is in het volgende lied ook zo mooi om naar te luisteren.
Grond voor mijn bestaan.
Maar weet u ook dat hij u zal redden wanneer hij komt met bazuingeschal? In heel de wereld zien we dat de crisis en alles om ons heen brengt de tijd waarin we duidelijk zien dat de wereld ten einde loopt. Dat is geen bangmakerij, het is pure waarheid. En ik wil u luisteraars vragen om daaraan te denken. In wat voor tijd leven wij? Wordt het geen tijd, de hoogste tijd zou ik willen zeggen, om Jezus Christus tot herder en verlosser in uw leven uit te roepen? Het kan, als u hem voor hem knielt, uw zonde beleidt, uw schuld onderkent. Lees Psalm 51, hoe David het uitroept. Dan wil de Heer u redden en u mag gered worden door genade. Mogen de Heer u zegenen. Vader, we willen u danken dat u ook tenslotte ons heel duidelijk maakt dat we u zo hard nodig hebben. Dat we zonder u niet kunnen leven. Dat we alleen gered kunnen worden door het offer wat Jezus voor ons bracht. Dank u wel dat u de rots bent van mijn bestaan. Ik prijs u daarvoor en ik dank u er ook voor. Zegen ons als wij geluisterd hebben, maar zegen ons ook als we volgende week weer luisteren naar deze uitzending. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Luisteraars, mogen de Heer u alle zegenen en graag tot de volgende keer. Amen.
Yeah! luisteraars, wij brengen u het programma Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Open uw hart voor het woord van God. Geloof dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. En de Heere zegene u allen. Tot u gaat spreken, evangelist Wout van den Bor.
Volg uw dag en nacht, nooit te
Ja, wij zijn zo afhankelijk van deze goede herder die ons leidt door en in alle waarheid. En zijn naam door ons heen wil verheerlijken. Ook als wij in een dal zitten of in een dip, ik wil daar met u over gaan spreken. We kunnen het ook een stuk woestijn noemen dat er in ons leven voorkomt. Ik wil eerst met u graag bidden, luisteraars. Heer onze God, we willen samen tot u komen om ook deze keer dit gebeuren voor uw troon te brengen. En dat bedoel ik mee deze uitzending. Het spreken, het luisteren, de muziek, dat het ons hart mag treffen. Dat we erdoor geraakt worden, maar ook door opgebouwd. En wie er ook naar luistert, dat iedereen zal begrijpen dat hij of zij door genade, door uzelf, opgebeurd, opgetild, verlost mag worden. Dat is ons diepe verlangen. Heren, dat u het gebruikt tot eer van uw naam. Dat we niet zomaar uitzendingen maken met daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Maar dat werkelijk uw kracht en uw macht ook gevoeld, gezien worden, beleefd worden door mensen die ernaar luisteren. En ik dank u daarvoor dat u het wilt gebruiken tot eer en glorie van uw grote naam. Amen. Luisteraars, ik kom door mijn werk in veel gemeenten. En natuurlijk let ik vaak op mensen. En weet u, ik kom zoveel mensen tegen die in een dip zitten. U begrijpt het al. Het niet meer zien zitten. Die beland zijn door omstandigheden in een stukje woestijn in hun leven. En ik heb daar voor een aantal weken geleden ook al over gesproken. En toch wil ik het ook deze keer weer met u bespreken, aanhalen. Want het was mij al eerder opgevallen dat er een zuster was die tijdens het zingen heel gelaten op een stoel zat. De moed niet meer had om op te staan en enthousiast mee te doen. En iedere week schoof ze eigenlijk ongemerkt een rij naar achteren. Alsof ze meer en meer de anonimiteit wilde opzoeken. Begrijp me niet verkeerd hoor. Ze verzuimde geen diensten of zo. Maar ze was er wel en eigenlijk ook niet. Het leek wel of al haar gedachten mijlenver van de werkelijkheid waren verwijderd. En toen besloot ik eens voorzichtig met haar een gesprek te beginnen en te informeren wat er aan de hand was. En na wat aandringen kwam het lange woord er eigenlijk uit, of het hoge woord moet ik zeggen. Ik ga, zo zei ze, door een droge periode heen. Het lijkt wel of ik in de woestijn zit. En de vraag aan u is vandaag, kent u dat? Die woestijn. Vroeg of laat kom je als gelovige tot ontdekking dat je je daarin bevindt of dat je er doorheen moet. En het gekke is dat je geen idee hebt hoe je er ingekomen bent en soms ook niet hoe je eruit moet komen. Trouw lees je in de Bijbel, maar de woorden zeggen je niets. Je lijkt ongevoelig voor de dingen om je heen. Je hebt al zo heel vaak geroepen tot God en toch is het net of je ziel is blijven stilvallen, stilzit. Je bidt, maar je krijgt geen antwoord. Je zingt, maar je voelt geen vreugde. Je studeert en mediteert, maar ontvangt geen enkele openbaring. In de woestijn sta je droog en voel je heel erg alleen, terwijl je ergens weet dat God toch naar je omziet. Juist in de woestijn, zoals Hosea 13 ons dat zegt in het 5e vers. God zelf heeft zijn volk Israël lief en lokt haar in de woestijn om haar daar tot haar hart te spreken. Is het woestijngebied nou altijd zo'n negatieve dip, zoals wij vaak denken? Er zijn zoveel mensen die zeggen, wanneer je in dat woestijngebied komt, dan moet je onmiddellijk voor je laten bidden en je bent er onmiddellijk ook weer uit. Zo, je bent ziek en God geneest. Maar zoveel mensen genezen niet en zoveel mensen verliezen toch hun geliefde. Zoveel mensen verliezen toch hun baan en zitten in een diep en groot probleem. Financieel komen ze er niet meer uit. En dat is een periode waarin we leren volharden en vasthouden aan de principes die we misschien hebben opgeslagen in ons hart. Maar het is tegelijkertijd een fase waarin niemand meer uitkijkt, want wie wil er nou in die woestijn terechtkomen? Maar weet u, juist in die woestijn zijn die prachtige oases. Waar de meesten bepaald zich niet in verheugen, en laten we eerlijk zijn,
dat we eigenlijk liever dat woestijnleven maar willen overslaan. Moet mij dat nou juist gebeuren, waarom die ander niet? Al deze gedachten razen door ons hoofd, terwijl we woorden zoeken om toch ergens die woestijn te kunnen ontlopen of in ieder geval eruit te komen. En nu wil ik geen clichés gebruiken, niet afgezaagd met een excuus komen of een probleem uit de weg gaan of wegwuiven of medelijden tonen alleen, maar ik wil met u op zoek gaan naar water. En ik zei straks al even, in een woestijn zijn ook oases. Plaatsen van rust. Plaatsen waar je plotseling water hebt. Prachtige bomen. Heerlijke momenten om eruit te komen. Terwijl ik eigenlijk naar het relaat van deze zuster luisterde, besef ik ineens dat het woord woestijn onlosmakelijk verbonden is met het woordje oase. Die twee gaan samen als dag en nacht, als licht en donker. Een oase kan zich nergens anders bevinden dan in de woestijn, juist in de woestijn. Want dat is nou juist de plaats waar zoiets ook het allerhardste nodig is. Het was juist in de woestijn waar Jezus zijn overwinning op Satan behaalde. Juist in de woestijn van het leven van Petrus, toen hij zijn meester had verloochend, vond hij Jezus terug aan de waterkant, waar Jezus hem vroeg: hou je nog altijd van mij, Petrus? Heb je me lief, liever als deze? Heb je me lief boven al die anderen? Ook Mozes hoorde bijvoorbeeld heel duidelijk Gods stem bij de braamstruik, en het was midden in de woestijn. En ook Johannes de Doper hoorde onmiskenbaar Gods stem in de woestijn. Blijkbaar in die dorre, droge woestijnperiode in het geloofsleven ervoor werd hem dorstig gemaakt naar iets nieuws. Het is aan ons hoe we daarop reageren. Koppig en mopperend, zoals de Israëlieten? Of stellen we ons open voor de leiding van Gods geest en beginnen we woorden van leven te spreken? Ik wil u een tekst lezen daarover. En die lezen we in Jesaja 32, vers 15. Mijn woestijn zal een boomgaard worden. Ik mag dus leven in een oase van vrede. Wellicht kennen we voortaan over die woestijn meer plaatsen van vernieuwing dan we denken. In die woestijn werd ook Abraham vernieuwd. Van God kreeg hij beloftes dat hij een zoon zou hebben. En als hij die zoon eenmaal heeft, moet hij hem offeren. En dan voorziet God in iets wat onmogelijk lijkt. Zelf een lam ten brandoffer. Dat is wat God bereid heeft. Abraham ziet ernaar uit. En Abraham, die ook niet altijd zo'n geweldige geloofsheld is, immers, hij zocht ook een eigen weg en verwekte bij Hagar, de dienstmaagd, een kind wat nog steeds een probleem is, ook vandaag aan de dag voor Israël. Maar we lezen ook in een andere tekst in de Bijbel, in Jesaja 43, vers 18... En daar staat, zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? En nu die mooie woorden. Ik baan een weg door de woestijn. Ik maak rivieren in de wildernis. En dat zijn van die prachtige dingen die God ons toch zomaar even laat horen. Wat is God goed, luisteraars, om ons, als wij het niet meer zien zitten, in een dip beland zijn, heel diep in de put zitten, hij ons eruit wil trekken. Ook David kwam heel diep in een put terecht. Had koning David niet een prachtig koninkrijk opgebouwd, is het niet David die ons de mooiste psalmen heeft gedicht, waar we tot op de huidige dag heel veel aan hebben. Als we ze lezen, kunnen we ons erdoor en mee ontroerd worden. Maar diezelfde David loopt op zijn dak op een dag en ziet zijn buurvrouw, Batseba. En daarom vermoordt hij zijn buurman om met deze vrouw seksuele gemeenschap te hebben. En we kennen het allemaal als Nathan de profeet bij hem komt om David eigenlijk dat verhaal te vertellen van dat ene ooilam. Wat gaat dat diepe? Wat doet dat pijn, hè? David die roept het later uit in Psalm 51. Als hij eigenlijk laat horen aan zijn vader God hoe diep hem dat berouw wel zit. Ik noem dat het mooiste zondaarsgebed wat de Bijbel herbergt. Ja, het is een prachtig gebed om te horen hoe David roept tot de Heere om uit zijn diepe put te komen. Is het niet een gebed wat ook wij misschien van harte nodig hebben? Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid, zo roept David. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ben, of ik ken, zo staat het er, mijn overtredingen. Mijn zonden staan bestendig voor mij. Hij ziet het iedere dag weer voor hem. Hè? Ik kan me dat voorstellen. Als je iets hebt uitgevreten wat niet kan, dan getuigt het tegen je. En zo zegt David het ook tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid, zo roept hij uit, ben ik geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene. Ja, zo zoekt de Heer ons op in ons hart. Klinkt hier ook niet eigenlijk door wat er in Hosea staat? Ik zal je lokken naar de woestijn en al daar tot je hart spreken. In het geheim, zegt David, maakt gij mijn wijsheid bekend. Daar diep in mijn hart, daar haalt u al die fouten bij mij weg. Ontzondig mij met hyssop. Dat was in die tijd een reinigingsmiddel, een plant die daar groeide en die gebruikt werd om te reinigen. En dan ben ik rein. Bij de rituelen, bij het offer, werden die plant gebruikt, de hyssop. En die hyssop, die werd gebruikt om schoon te maken. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt, hoe diep voelt hij die pijn niet van binnen, weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde, Heere. Delg al mijn ongerechtigheden uit. En schep mij een rein hart, o God. Ik vind dit zo mooi, mijn luisteraar. Schep mij een rein hart. Ik kan het zelf niet bedenken. Ik kan het zelf niet maken. Al mijn goede werken kunnen dat niet. Al mijn geven kan dat niet. Alleen God kan mij een rein hart scheppen. Zo staat het er. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Zo riep David. Uit angst dat die geest van God zich zou terugtrekken. Diezelfde geest die hem de psalmen deed maken. Die hem profetische psalmen deed maken. Hergeef mij de blijdschap over uw heil en laat de gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Wat een inhoud, wat een inhoud heeft David daar gebracht door dit woord uit deze psalm. Zie, zegt de Heer in Jesaja, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemd hebt. Heb je het nog niet gemerkt? In uw leven nog niet gezien dat God met u bezig is? Hij wil een weg banen door de woestijn. Tot je hart spreken en je leven vernieuwen. Hij wil je laten zien dat hij God is. En misschien bent u ontmoedigd. Laten wij toch bidden dat God ons aanraakt in ons hart. Ons vernieuwt door zijn woord. Wat zal het heerlijk zijn als we dan later kunnen zeggen: Heer, u hebt mij vernieuwd. U hebt mijn binnenste met uw kracht vernieuwd, zoals David. U hebt werkelijk wonderen in mijn leven gedaan. U hebt tot mijn hart gesproken. Ik ben erdoor stilgezet. Dan blijkt later die woestijn helemaal niet zo bijzonder te zijn geweest, zoals wij dat bijzonder noemen, omdat we zo in de put zitten. Maar dan was het zoals David, zoals ook Hosea dat zegt. Te midden van het dal van Achor, die puinhoop van stenen, wordt er een deur van hoop door God gemaakt. Een deur van hoop die we hebben mogen, omdat Jezus aan de deur van ons hart klopt. En daar roept, mag ik binnenkomen? Mag ik je vernieuwen door mijn geest? Mag ik je veranderen door mijn kracht? Ja, Heere, zeggen we dan. Kom maar en vernieuw mij door uw genade.
Halleluja, wij zingen weer omdat u ons in de woestijn een les leert. Ook om dankbaar te zijn, om weer te zingen. Zoals u ook zegt in Hosea. Dan zal ze zingen als in de dagen van weleer toen ze uittrok uit de woestijn. Uit Egypte, uit de wereld. Opnieuw zingen omdat u onze God bent. Dank u wel dat u met ons doorgaat, heren, ook in dit programma. En u ook met ons doorgaat als wij opnieuw uw naam mogen loven en prijzen. Halleluja.
Mogen de Heer u zegenen, luisteraars. En graag tot de volgende keer. Dan kunt u weer luisteren naar Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.